Toen ik aan het bidden was voor vandaag, kwam deze titel bij me. Strijd voor rechtvaardigheid. Mag ik de volgende? We gaan het vandaag hebben over rechtvaardigheid. Oh, ik kan zelf klikken. Wat een luxe. We gaan het vandaag hebben over rechtvaardigheid. En ik was erover aan het nadenken en ik dacht, wat is rechtvaardigheid? Gaan we zo even op verder. En wat heb je daar nou aan? Nou, je moet niet zelfrechtvaardig zijn. Op het moment dat je namelijk zelfrechtvaardig bent, dan kom je in een positie en in een plek voor God waarin hij weinig voor je kan doen. Wellicht denk je, wat is dan zelfrechtvaardigheid? Nou, daar gaan we het zo over hebben. En het tweede ding is, je moet je bekeren. En ook in lijn leven met je bekering. Dat zijn de twee dingen die ik vandaag wil meegeven. Maar eerst gaan we het hebben over rechtvaardigheid. Ah, jullie mogen klikken. God is rechtvaardig. God is een heilig, puur en rechtvaardig God. Een almachtig wezen, wat we soms ervaren, soms voelen. Soms zie je zijn kracht gedemonstreerd. Ik heb wel eens iemand gezien, die stond helemaal alleen in tussen de stoelen. Aan het bidden. En die was aan het bidden. En één keer zag ik hem 4 stoelen zo naar achteren vliegen. En die was 3 kwartier daarna opgenomen in de hemel. En die jongen die was veranderd. Maar wie bewoog hem in één keer 4 stoelen naar achteren? Gods geest. Misschien een engel die hem een zetje gaf. God is almachtig. God is krachtig. En God is een rechtvaardig God. En die rechtvaardigheid, dat zit diep, zullen we maar zeggen. Dat is deel van zijn karakter. Dat is van wie hij is. God is rechtvaardig. Maar dat impliceert ook bepaalde dingen. Als God rechtvaardig is. En voor de snelle denkers onder ons. Als God rechtvaardig is, wat kan die dan niet? Liegen. Ja. Die stond bovenaan op mijn lijstje. Check. God kan niet liegen. Als hij een rechtvaardig God is. Maar kan God nog meer niet? Bedriegen? Nee. Als jij recht puur en rechtvaardig bent, dan kun je niet bedriegen. Onrecht? God van zijn woord? God kan zich niet verbinden met kwaad? De achterste rij denken, nou, we hoeven niet actief mee te denken. God is rechtvaardig. En daardoor kan die bepaalde dingen niet. Een van de dingen die mijn vader ook wel vaker hoort zeggen. God kan niet
zo doen. Voor jouw zonde.
Het is niet van, oh, maar ja. Ja, dat is lieve Kors. Hij doet best wel zijn best voor de kerk en zo. Hij werkt hard. Joh, hoeveel avonden die wel niet pastoraat ook doet. En teams. Als die eens een keer een foutje maakt. Zien we wel door de vingers. Dat kan niet. Want het is tegen het wezen van God in. God is rechtvaardig. Dat betekent ook dat hij gewoon niet tegen onrecht kan. En dat hij dat, en aangezien hij ook nog eens de baas is, de heerser van hemel en aarde, oordeelt hij het ook. Dat is in zijn wezen. Dat hoort bij een rechtvaardig God. Ja, de volgende. Nou, hoe rechtvaardig ben jij zelf? Cijfer van 1 op 10. Geef je jezelf een onvoldoende? Of, nou ja, het is toch wel nipt en voldoende. Of, joh, dat is een 10. En je mag je ook onthouden van stemmen. Laten we het daarop houden. 4 opties. Laten we eens de handen omhoog. Wie denkt van, doe maar een 10? Ja? Een 10. Ja. Kun je toelichten? Jezus bloed. Amen. Dan ben je 100% gerechtvaardigd. Wie denkt nou een voldoende? Als we boven komen bij Petrus, nou, nipt. En wie zegt, nou nee, dat is gewoon een onvoldoende. En wie onthoudt zich van stemmen? Oké, dat is dan de rest. Dan gaan we naar de volgende. God is een rechtvaardig God. En omdat God rechtvaardig is, hij is hier aanwezig. Hij kent alles. Hij ziet alles. Hij ziet wat je nu denkt. Hij weet ook hoeveel haren je op je hoofd hebt. Had. Er staat niet bij of er statistieken bijgehouden worden. Maar deze almachtige God, die is een rechtvaardig God. En dat betekent ook, hij kan niet tegen onrecht en tegen zonde. En dat blijkt ook uit wat je in de Bijbel leest. God gaat een eind maken aan het onrecht en de kwaad in deze wereld. God, in zijn wezen, kan hij dit niet blijven dulden. Hij is een rechtvaardig God. En daarom zegt hij ook, ik ga deze aarde vernietigen. En er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er is een goddelijk moment bepaald waarin God dat in gang gaat zetten. En dan gaat hij ook dat kwade volledig vernietigen. Wordt verbannen. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin geen kwaad meer is, geen onrecht, geen dood en geen ellende meer. Waarin er ook geen verleiding meer is. Een mooie wereld. Amen. Passen wij daarin? Passen wij in die nieuwe wereld? Nu wordt er door gespeculeerd over wat die nieuwe wereld dan zal zijn. Of dat hier op aarde zal zijn. 2 Petrus 3 vers 10 zegt bijvoorbeeld dat de werken van mensen vernietigd zullen worden door vuur. Betekent dat dan ook dat de hele aarde vernietigd zal worden? Of dat God op deze aarde iets nieuws bouwt? Ik denk dat het er niet zo toe doet. Misschien worden we wel verplaatst naar een andere planeet. Of ik weet het niet. Jij vindt het wel interessant? Ja. Ik denk niet dat je instemmingsrecht hebt bij God over dit plan. Maar God is inderdaad in lijn met wie hij is. Is er een punt bepaald in de geschiedenis, in de toekomst voor deze aarde, waarin het stopt? En daarin zal hij ook de levenden en de mensen die gestorven zijn, zal hij oordelen. Iedereen moet voor de troon van God komen. Zo zegt Romeinen 2 vers 16, zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Ai, op dat moment als dat oordeel komt, dan kom je voor de troon van God en dan gaat hij de verborgen dingen van jouw leven worden openbaar. God kent jou. God weet wat jij mispeutert. En God kent de verborgen dingen van jouw leven. En die worden daar als een film, als het ware, voor God geopenbaard. God is een rechtvaardig God. Dat betekent als iemand kwaad iemand is, kwaad heeft gedaan, maar in vrede is gestorven, alsnog rekenschap daarvoor zou moeten afleggen voor de Almachtige God. God is een rechtvaardig God. Dat is pittig. Jezus suggereert zelfs in teksten dat zelfs jouw gedachten blootgelegd zullen worden voor God. Want hij zegt niet alleen als een man, als je als man naar een vrouw kijkt en je verlangt naar haar, je lust naar haar, dan heb je overspel gepleegd. Kortom, dat wordt beoordeeld, jouw gedachten. En zullen open voor de troon van God zijn. Wie kan daar voldoen aan die heilige, almachtige God, aan zijn maatstaven? Hij is puur. Hij is almachtig. Wij kunnen daar zelf niet staan. Wij kunnen daar niet staan. We zullen geoordeeld worden dan. En God, die ziet ook in, die kent ons. Die kent u en mijn leven. Hij kent de goede dingen die je doet. Hij kent de mindere dingen die jij doet. En in zijn liefde heeft hij een plan bedacht. Terwijl jij niet voldoet aan zijn maatstaven. Terwijl wij vijanden zijn als het ware van God. Want God kan als rechtvaardig God niet met kwaad omgaan. Kan die niet. En wij zijn kwaad. Wij zijn donker en zwart. We poetsen het nog wel een beetje op. We kunnen nog eens een mooie gift doen aan een weeshuis. We kunnen mensen helpen oversteken. We kunnen een hoop goede dingen doen. Maar er is een hoop zwart ook in ons leven. En dat is open en openbaar voor de troon van God. En God kan daar niet mee omgaan. God die kan niet met jou omgaan zoals jij bent. En in zijn liefde en in zijn genade heeft hij Jezus gestuurd. En heeft hij Jezus, zijn eigen zoon, aan het kruis gegaan. Het bloed van Jezus roept van deze aarde. Het bloed van Jezus roept van deze aarde. En hij heeft bedacht, God, ik moet jou veroordelen voor alles wat jij mispeuterd hebt. Maar ik ga mijn eigen zoon sturen en aan het kruis nagelen. En ik ga alle zonde, alle straf die jij hebt verdiend, die krijgt hij. Het is een bekend verhaal, maar laat dat tot je doordringen. Laat het in je hart doordringen, want het is een wonder. En op het moment dat de laatste dag daar is en jij mag ingaan in die nieuwe wereld, dan zul je juichen en zul je danken en zul je springen en zul je hem aanbidden. Degene die dan op dat moment zegt en voor jou opstaat, dat Jezus daar opstaat voor jou en zegt, ik heb de prijs voor jou betaald. Ja, hij is schuldig, maar ik heb de prijs betaald. God kan jou niet zomaar zeggen van, nou, we wissen het even uit wat jij gedaan hebt. Er moet voor betaald worden. Er moet met bloed voor betaald worden voor de schuld die jij hebt op jouw leven. En voor de fouten die jij maakt. En God heeft die optie gegeven door Jezus Christus. Dat als jij voor de troon van God staat, dat Jezus daar voor jou zal staan en met jou zal staan. En zal zeggen, hij hoort bij mij. En ik heb voor hem betaald. En ik heb de straf voor hem volledig betaald. Hij mag ingaan tot het feest. Hij mag ingaan in die nieuwe hemel. En dat is genade. Ik heb het niet verdiend. Ik heb het echt niet verdiend. De volgende. God is niet zozeer bezig, heeft niet zijn zoon gegeven, zodat we een ticket naar de hemel kunnen krijgen. Heren zegen, mijn ticket, hup, klaar. En we gaan naar de hemel. Af en toe nog eens even een zondag bijwonen. God is in de business om van slechte mensen goede mensen te maken. God is een rechtvaardig God. God gaat dat kwaad, wil die vernietigen. En hij wil dat er een nieuwe wereld komt. Zonder dat kwaad, zonder dood, zonder ellende. En zijn hart en zijn verlangen is dan ook dat jij verandert. En dat slechte mensen goede mensen worden. Dat een moordenaar zoals Saulus verandert in een man die het evangelie brengt en die mensen geneest en die goede dingen doet voor God. En God werkt daarin met twee stappen. Hoe verandert die mensen? Slechte mensen. Want dat zijn we. In goede mensen. 1. Hij begint alles wat jij mispeuterd hebt compleet te wissen. Het wordt vergeven en vergeten. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij God voor vergeving vragen, als wij ons willen bekeren en zeggen van ik wil hiermee stoppen met al die verkeerde dingen en ik wil me laten dopen en ik wil Jezus volgen, joh, je wordt schoongewassen. Volledig vergeven. Ik hoorde een verhaal van een voorganger en die kwam aan het eind van de dienst en er zat nog iemand voor aan de stoel. En die zat te huilen, voor de rest was iedereen naar huis. Dus hij er naartoe. En ging daarnaast zitten en zei, goh, wat is er aan de hand, mevrouw? De vrouw was aan het huilen. Ze zei, voor 20 jaar ben ik God aan het bidden. Ik heb iets vreselijks gedaan, 20 jaar geleden. En ik heb God, al 20 jaar smeek ik hem om vergeving. Maar ik ontvang het niet. Hij vergeeft mij niet. En hij zei, mevrouw, 20 jaar geleden, toen u voor het eerst dit gebed bad, toen heeft God u vergeven. En is hij het ook vergeten. Het is uitgewist en het is vergeven en klaar. En de rest van die 20 jaar heeft God alleen maar gezegd, waar heb je het over? Ik weet niet meer waar je het over hebt. Dat is krachtig. Als jij op de dag van het oordeel voor God staat, is het bloed van Christus krachtig. En is genade. Het is pure genade. En die vrouw die kon dat op dat moment accepteren en die begon rondjes te rennen. En die was vrij. Er is vergeving in Jezus. Want ik zal, wat hun ongerechtigheid betreft, genadig zijn. En aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. En God is rechtvaardig. En je hebt wel Bijbelboeken, Romeinen, Galaten en er wordt veel over dit woord gesproken. Dat wij de gerechtigheid God worden. Dat is dan een best moeilijk woord. Maar het komt erop neer dat op het moment dat jij vergeven bent, dat het bloed van Jezus jou vrijkoopt van alles wat jij fout hebt gedaan. Dat jij recht voor God kan staan door Jezus. Niet jouw eigen werken, wat jij hebt gedaan, maar je verdient het niet. Maar door die genade kun jij recht voor God komen. En in Jezus zijn we dan gerechtvaardigd. Want hem die geen zonde gekend heeft, Jezus, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. God wil dat wij ook rechtvaardig worden. God is in de business om van slechte mensen goede mensen te maken. En dat is zijn hart voor ons. Ja, de volgende. En daar komt die zelfrechtvaardiging. Wat is zelfrechtvaardiging? Het heeft veel te maken met hoe waardeer je jezelf, een onvoldoende, voldoende, 10 punten. Vooral degene die zichzelf 10 punten geeft, is de vraag waarom ze dat doen. In de tijd van Jezus waren de Farizeeën en de Sadduceeën. En die vonden zichzelf eigenlijk best goed. Die vonden zichzelf beter als anderen. En die gevoelens en dat denken, dat is trots. En daar kan God heel weinig mee. En dan was ik vrij hard tegen ze. Hij was vrij hard tegen de Farizeeën en de Sadduceeën. Waarom? Er moet een verandering van hart komen. Als jij jezelf beter gaat voelen als een ander. Wow, zo slecht heb ik nog niet gedaan. Als ik dat zo eens even optel. Ik denk dat ik best wel goed doe. En dan ga je jezelf vergelijken met de anderen. En dan, ja, ik ben best wel goed. Maar voor de troon van God ga je het niet redden. Als je jezelf gaat vergelijken met broers en zussen, ja, misschien stijg je er wel bovenuit. En is jouw rechtvaardigheid heel hoog? Doe je nooit dingen fout? En ben je een heel vrijgevig iemand? Maar ga jezelf daar niet op beroepen. Want als jij jezelf gaat vergelijken met Jezus en met de heiligheid en puurheid van God en de maatstaf die hij dan neerlegt, dan voldoe je niet. En het probleem is, als jij straks voor de troon van God staat en dan met een verhaal komt, ja, maar ik heb het zelf al aardig gedaan, dan gaat hij de rest van de film afspelen. En je voldoet niet. Je hebt het bloed van Jezus nodig. Je hebt het bloed van Jezus nodig. En ook op het moment dat de Farizeeën en de Sadduceeën, die waren besneden, wat daar gebruikelijk was. En ze hielden zich heel strikt aan de wetten en de leringen die er waren. En ze dachten eigenlijk van daar redden we het wel mee. Maar Jezus zegt bekeer je. Bekeer je. En Jezus waarschuwt verschillende keren voor deze gedachtes. Dat we hier echt op moeten letten met elkaar. De brief van de Galaten is een hele brief die erover gaat. Een kerk die goed was begonnen, tot geloof aangekomen tot Jezus. En die vervielen in een soort godsdienst en leer. Dat je eigenlijk ook wel door goede dingen te doen, ook wel bij God kon komen. Nee, het helpt niet. Voor de troon van God heb jij genade nodig van Jezus en zijn bloed, wat jou vrijpleit. Moet je dan geen goede dingen doen? Nee, tuurlijk wel. Maar beroep je er niet op. En in de Galatenbrief zien we dus een hele gemeente die daar moeite mee heeft. Jezus waarschuwt ons ervoor. Let hierop. Let hierop. Ga jezelf niet hoger achten als een ander. We hebben allemaal genade nodig. En je moet je bekeren. En zonder bekering kom je er niet. De volgende. Ik zei al, God is bezig om van slechte mensen goede mensen te maken. Zijn hart als een rechtvaardig God wil hij dingen veranderd zien in jouw leven. En door zijn zoon kan hij en vergeeft hij jou al je zonden. Maar er is een tweede ding dat hij doet. Als jij je bekeert en je laat dopen, bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. God wil niet alleen jouw verleden en alles wat jij mispeuterd hebt gewoon één keer uitwissen. Hij wil ook iets hier aan de binnenkant gaan doen. En hij vult jou met zijn Heilige Geest. En wat gaat die geest doen in jou? De vrucht van de geest is echt de liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. God is in staat door zijn geest in jou om van ongeduldige mannetjes geduldige mensen te maken. Er is nog hoop. Ja. Een prediker zei ooit, ja, mijn vrouw die heeft veel geloof nodig, want die moet geloven dat ik ooit perfect word. Ja. Maar God is daar wel mee bezig. God is in staat van gierige mensen vrijgevige mensen te maken. God is in staat van mensen, van moordenaars, mensen te maken die hun leven geven voor anderen. God is in staat om van verbitterde mensen met veel kwaadheid en boosheid in zich, om daar zijn liefde en zijn kracht doorheen te demonstreren en zijn vrede uit te delen aan mensen rond hun heen. Jij kan het koninkrijk van God gaan brengen hier op aarde. En door zijn geest is hij hier continu mee bezig. En hij wil jou veranderen naar zijn maatstaf. En er hangt een heel groot bord werk in uitvoering. Maar de verkoop gaat door, ja. Ja, de volgende. Maar ik heb eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem, in heel het land van Judea woonden, dat is Paulus, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God moeten bekeren en ook werken moeten doen die in overeenstemming zijn met hun bekering. God heeft zijn zoon niet gegeven, zodat je gewoon vrolijk lalala doorgaat. God is een rechtvaardig God, realiseert zich dat je bij zijn oordeel geen schijn van kans maakt en heeft de volledige prijs voor jou betaald en hij roept jou op om te veranderen en hij gaf zijn zoon en zijn leven en jij moet jouw leven geven, je bekeren en stoppen met zondige praktijken en daar ook naar gaan leven. En dan hebben we een match tussen Jezus en jou. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. God is een rechtvaardig God en het is hem wel serieus. Meerdere van ons hier hebben dingen gedaan die hieronder vallen. En op het moment dat jij bij Jezus komt, dan word jij vergeven. Dan wordt dat schoongewassen. En dan mag jij een nieuw pad inslaan. Maar het is niet de bedoeling dat je door blijft lopen. Het is de bedoeling dat jij je bekeert. Dat betekent dat je denkt, ik ga stoppen met die verkeerde dingen die ik gedaan heb. Ik ga me omdraaien en ik ga de goede weg lopen vanaf nu. En dat je ook gaat wandelen daarin en daarna gaat handelen. En ik wil, natuurlijk is dat een proces. Als jij vastzit aan alcohol, zoek dan begeleiding. En zorg dat je daar vrij van wordt. En dat is een proces. Maar neem het wel serieus. Want als je daar niet mee aan de slag gaat, dan zou ik eerlijk gezegd niet graag in jouw schoenen staan op de dag van het oordeel. God is een rechtvaardig God. Speel er niet mee. Het is niet, Heer, vergeef me mijn lalalalalala. Nee, het gaat hier om een rechtvaardig God die jou een kans biedt, een hand biedt, om met hem naar die nieuwe wereld te gaan. Dat jij op de dag van het oordeel volledig schoongewassen bent en hij heeft daar een hoge prijs voor betaald, namelijk het leven van zijn eigen zoon. Neem dat serieus. Ga niet door met dit soort praktijken. Als jij je leven aan Jezus hebt gegeven, stop er dan mee en maak er ernst mee. Ja? De volgende. Stel dat je hier zit en je zegt van ja, joh, dat soort dingen doe ik niet. Ik ben niet dronken. Nooit geweest. En overspel pleeg ik niet. Maar Jezus zegt ook, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Heb je hem weer, hè? Zoek dat koninkrijk, dat hemelse koninkrijk, waar kracht in zit en die op een gegeven moment ook een nieuwe wereld en nieuwe aarde zal maken. Zoek dat koninkrijk en de gerechtigheid die daarbij hoort. De puurheid. De waarheid, zoek daarna. Dat is een actieve houding. Ik weet, deze zomer hadden we een tijd gewoon in een conferentie. En hadden we gewoon tijd om met God te zijn. En kom je tot rust. En dan realiseer je dingen, dat dingen niet altijd helemaal lopen zoals je wil. En dat er verbeterpunten zijn in je leven. Dus ik heb een lange lijst gemaakt voor mezelf met allerlei dingen die waar best wel eens even de puntjes op die gezet kunnen worden. Hebben we het dan over dronkenschap? Over, nee. Gewoon, we hebben het over dingen als in je hele communicatie met je kinderen of met je vrouw. Je denkt van, hé, er mag wel iets meer geest van God doorheen, woorden als van God. We hebben het over bijvoorbeeld jouw gaven die je hebt gekregen van de Heer om anderen te dienen. Dat je denkt van, joh, waar is de scherpte in de profetie gebleven? Ik moet echt eens, als God een beeld geeft van iemand, en ik zie een vlinder bij iemand. Ja, dan moet ik even door gaan bidden voor iemand. God, wilt u laten zien wat bedoelt u? Wilt u details gaan geven? Waar is je scherpte? Je moet gaan groeien in de dingen die God je gegeven heeft. En zo heb ik een lijst gemaakt met punten. Een soort to-do-lijst. Want ik dacht van verdraaid. Er zitten wel een aantal punten op. En die staan er eigenlijk al een beetje te lang op. Er zitten een aantal dingen bij. Die verdraaid, die stonden er vorig jaar ook op. Ja. En ik dacht, hoe ga ik nou zorgen dat de minder mooie kantjes van mijn leven en de dingen die mij belemmeren in het groeien in mijn geloof, de dingen die mij terughouden, de dingen waarvan ik, als ik gewoon in de rust ben, in Gods tegenwoordigheid weet, joh, daar moet je maar mee aan de slag, man. Dan ga je zoveel stappen verder maken in geloof, dan ga je God meer ervaren in je leven. Dan is Gods geest veel dichterbij. Die schrikt van dit soort dingen. En toen dacht ik, hoe ga ik nou toch borgen dat volgend jaar, als ik dan volgend jaar terugkijk, dat die er gewoon doorgestreept zijn. Toen dacht ik, ja, dan kan ik wel weer gewoon zeggen van, ik ga het echt doen hoor. Ik ga het echt doen. En dan nog even heel hard je ogen dichtknijpen en zo. Hè? Dat hoort erbij. Het is geen Bijbelse houding, by the way. De Bijbel zegt je ogen moet oprichten naar de hemel, maar het maakt verder niet uit. Dat is, zie je eerder in de Bijbel dan dat je ze heel hard moet dichtknijpen. Maar dat gaat, begon me een beetje zorgen te maken. Ik dacht, jongens, hoe gaan we nou toch zorgen dat die punten volgend jaar er gewoon niet meer op staan? Dat ik tegen mijn Heer en mijn God en degene die zijn leven voor mij heeft gegeven, kan zeggen. Dat is even knokken, maar het is nu voor elkaar. En we zijn een stap verder. En ik ben een mooiere dienstknecht geworden van Jezus. En toen dacht ik, weet je wat, ik moet gewoon eens tegen iemand gaan vertellen. En dan ga ik niet gelijk alle 20 punten vermelden. Ik pak gewoon eens de eerste 3. En met 3 ga ik aan de slag. Ja, zou ik niet gelijk alle 10? Dan, ja, maar dat werkt toch niet. Ga er nou gewoon eens met 3 aan de slag. En zorgen dat je over een aantal maanden dat gewoon voor elkaar is in je leven. En dan pak je de volgende 3. Ik dacht, als ik nou gewoon eens tegen een broer dat gewoon eens vertel. Gewoon, dit is de ugly me. Dit zijn de scherpere kantjes van mijn leven die nog niet zo op Jezus lijken. En deze 3 punten wil ik echt mee aan de slag. Maak dat dan ook heel concreet. Gewoon maak heel concreet wat je dan gaat doen of hoe je dat dan gaat oplossen. En dat spreek je dan af met iemand. En dan vraag je gewoon, goh, kunnen we over een week of 3, 4, gewoon nog eens even een bakje koffie doen, een uurtje. En dan mag jij aan mij vragen, hoe staat het met jouw to-do-lijst? Jij wilde graag, volgend jaar, dat er wat dingen opgeschoond zijn en opgekuist. Jij wil dat koninkrijk zoeken. Jij wil achter die rechtvaardigheid aan. Hoe is het van de week gegaan? Ben je een stap vooruit gekomen? Kijk, we hebben allemaal de dingen die we makkelijk kunnen doen, hè? Sommige dingen gaan ons makkelijk af. Maar je hebt ook dingen die jou wat moeilijker liggen. Ga ermee aan de slag. Maak afspraken met iemand. En vraag een broer of een zus jou te helpen. En dat je gewoon dat die af en toe aan jou mag vragen, hoe staat het ermee, joh? En dat helpt. Het is nog steeds niet makkelijk om dingen te overwinnen waar je moeite mee hebt. Maar dat helpt. En waar kun je dan bijvoorbeeld aan denken? Nou, als je bijvoorbeeld merkt dat op je werk dat er makkelijk gepraat wordt over mensen, zet je die op. Hoe ga ik dit doen? Nou, kun je bijvoorbeeld teksten op gaan schrijven over dat je niet over mensen moet rollen, geen dingen moet doen. Regelmatig over nadenken, plakketje op je spiegel. En gewoon om jezelf en bijbelteksten dat je positief daarover moet hebben. Wat als je merkt dat je vastzit en moeite hebt met geld? Nou, geef gewoon eens een bedrag. Dat is moeilijk. Wat als je merkt dat als jij je bankrekening opent en de rekeningen, dat je onrustig wordt, dat de vrede in jou gestolen is? Huh? Begin dan bijvoorbeeld voordat jij je bankrekening opent en de rekening opent. Gewoon eens de teksten van God te verklaren over jou. Als hij voor de vogels zorgt, dan zorgt hij toch ook voor jou. Dat is wat Jezus zegt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen. En dan hebben we het over dat God voor jou zorgt. Zal hij aan je schenken. Zal hij aan je geven. Begin dat te verklaren. Dat soort dingen schrijf je dan op. Voordat ik mijn bankrekening open en de rekeningen, ga ik eerst dit soort teksten verklaren. En je zult merken dan dat de Heilige Geest dat op prijs stelt. Die gaat jou ook helpen. En dat de vrede van God veel dichter bij jou blijft als jij je bankrekening geopend hebt. En zo kunnen we maar doorgaan. En Gods Geest is in staat om, als hij het lichtje over jouw leven aandoet, dat jij de minder mooiere punten van jouw leven ziet. En hij is ook in staat jou te helpen en te leren wat jij ermee kan. Alleen hij kan niet voor jou bepalen dat jij moet gaan zoeken. Jij moet je best gaan doen. Jij moet ermee aan de slag gaan. Dat doet hij niet voor jou. Jij moet ermee aan de slag gaan. Jij moet ermee gaan werken. Dus ik stel voor, als jij, iedereen heeft zijn lijstje wel in zijn hoofd. En als je rustig met God gaat zitten, dan wordt hij langzaam langer. Dan pak je de ergste drie. Of de ergste, de eerste. 1, 2 of 3 punten, doe er niet te veel. En ga ermee aan de slag. En voor mij helpt het een stuk beter als ik weet, over 3 weken, dan zie ik die broer weer. En die had ik gevraagd om mij te vragen, hoe staat het met jouw punten? Jij wil serieus zijn, maar God? En dan, dan wil ik niet gaan melden dat ik mijn best niet heb gedaan. Toch? Oké, de volgende. Ja, dan zijn we aan het eind. Als bij jou het zoeken op een laag pitje staat. En je bent niet zoveel dat zoeken naar het koninkrijk. En de gerechtigheid daarvan. Dat is weg. Ga er weer serieus mee aan de slag. En ga aan de slag met de Heilige Geest binnenin jou. Die bezig is om jou te veranderen. Jouw denken en jouw zijn. Om jou een mooi mens te maken. Als het woord jou aansprak. En je zegt. Als ik voor de troon van God kom. Op het moment van het oordeel. Dan heb ik nog nooit Jezus gevraagd. Of hij mijn fouten wil vergeven. Zorg dan. Dat je dat vandaag wel doet. En dat je Jezus vraagt. Jezus, vergeef mij. Ik wil stoppen met mijn verkeerde dingen. Ik wil mij bekeren. En ik wil u gaan volgen. Vergeef mij alsjeblieft alles wat ik mispeuterd heb. En dan mag je vandaag naar buiten gaan. En weten dat voor God het compleet schoongewas is. Vergeven is. Als jij hier bent. En je had je al een keer bekeerd. Ik wil Jezus volgen, amen. Maar je hebt het allemaal niet zo serieus genomen. En dronkenschap komt veel te vaak voor. Hoererij of andere zaken die God absoluut niet wil. En je weet van binnen deksels goed van ik ben er helemaal niet serieus mee bezig. Het trekt aan mij en ik geef er veel te makkelijk aan toe. Je moet aan de slag gaan. Dan wil ik je oproepen, bekeer je. Zoek dan ook iemand op. Een broer of een zus die iets verder is in het geloof. En vraag hem om jou te helpen. Schaam je daar niet voor. Breng het in het licht. En zorg dat je ermee aan de slag gaat. Dat als je volgend jaar zomer terugkijkt. Dat je zegt van, hé. Opgekuist. Klaar. En daarnaast. Als er ziekte is of duisternis, als je zegt van ik heb gewoon gebed nodig, bid voor me, mag je ook naar voren komen. Hoe werkt dat? Dan zal Gilles vragen om of hij naar voren wil komen om wat te spelen. Een beetje het sentimentele muziekje erbij. Hè? Maar je mag naar voren komen, maar is wel ernst. En zorg dat je zaken doet met God. Zorg dat jij rein en puur bent met God. En dat je daar ook ernst mee maakt. Want God is een rechtvaardig God. Dan mag je naar voren komen. Mag je hier gewoon gaan staan. En dan komen de mensen naar je toe. En die gaan met je bidden. En dan vragen ze waarvoor mag ik bidden. En dan moet je even aangeven waarvoor je komt. Ik wil voor de eerste keer mij bekeren. Of ik wil mij opnieuw bekeren. Of ik ben ziek. Of ik heb 's nachts. Krijg ik allerlei rare dromen en duistere dromen. Kun je voor me bidden dat het gebroken mag worden? Ja? Dus even zeggen waarvoor je komt. Laten we dan kort bidden hier zo van voor. Je mag naar voren komen, laat iedereen gaan staan.